Gemeente, namens uw kerkenraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Donderdag 31 januari is er de huwelijksbevestiging van Willem Boom en Annemieke Molenaar. De huwelijksdienst waarin dominee G.A. van der Brink u voorgaat zal plaatsvinden 's avonds om 7 uur in de Laankerk alhier. Dan wat de diensten betreft van volgende week, 3 februari. Om 10 uur hoopt in uw midden voor te gaan dominee G.A. van der Brink. En om 3:15, let u op het tijdstip, 3:15, dominee W.J. van der Brink. Verdere mededelingen. De kerkenraad heeft het volgende tweetal gesteld voor verkiezing van een derde diaken. Broeder H.A.L. Drissé van de Drussenstraat 15a te Rotterdam. En broeder J. van Koten, Lupinestraat 6 te Capelle aan de IJssel. De stemmingsavond vindt plaats op woensdag 13 februari om 7:30 voorafgaande aan de Bijbelavond. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. En in verband met de trouwdienst van donderdag 31 januari vindt er donderdag geen catechisaties plaats. Voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Straks in de dienst van de offeranden worden uw gaven gevraagd. In de eerste collecte voor Stichting Ontmoeting. De tweede collecte voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen. Enig werk zijner handen. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar zingen van Psalm 4, het derde vers. Dan zult gij recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed. Het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. En wat er verder volgt in Psalm 4, het derde vers. Gemeente, doen we nu met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En laten wij in instemming daarmee zingen van Psalm 141, het eerste en tweede vers. Ik roep Heere in angst tot u gevloden en mijn beden met opgeheven handen. Psalm 141, vers 1 en 2, in instemming met de belijdenis. En aan ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij in een drachtig gebed het aangezicht van de Heere zoeken om Hem te smeken, om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. Heere in de hemel, we hebben het zojuist al zingend gedaan, gebeden, mijn bee met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht. Ja, Heere, aan het begin van deze dienst, voor de tweede maal op deze zondag, mogen wij voor uw heilig aangezicht komen, waar gij ons andermaal bijeenbrengt rondom uw woord. Andermaal bijeenbrengt op die dag, die gij in de loop van de geschiedenis een rustdag hebt doen worden. Ja, Heere, gij hebt van eeuwigheid een rustdag ingesteld. Maar Heere, wij mogen gelukkig nog vrij hebben van ons werk. De meeste van ons worden nog niet verplicht om te werken. En daarom kunnen wij hier ook komen. Heere, kijken wij in de geschiedenis, dan zien wij dat er ook zoveel christenen waren. Die 's morgens voor hun werk, ook op de zondag, en 's avonds na hun werk, op diezelfde zondag, samen moesten komen. En dat deden. Maar gij hebt toch gegeven dat het nog, ook onder ons land en volk, dat alsmaar verder van u losraakt, nog voor de meesten onder ons een dag van rust is, waarop wij samen kunnen komen onder uw woord. Heer, en dan zijn er ook gemeenteleden die deze dag moeten werken. In de werken der barmhartigheid en in de werken der noodzakelijkheid. Die misschien de hele zondag niet konden opkomen onder uw woord. Waar gewetensnood kan zijn als werk ons dwingt om uit de samenkomst weg te blijven. Heere, wij bidden u. Uw zegen is ten diepste niet aan deze plaats gebonden. Heere, gij kunt hen ook daar zegenen die door omstandigheden die buiten onze macht zijn, hier niet met ons konden opkomen. Heere, wij willen hen ook aan u opdragen, waar gewetensnood kan zijn, omdat ze niet met ons konden opkomen. En ook hen die hier graag met de gemeente samen in dit kerkgebouw hadden willen opkomen. Het kan niet, maar gelukkig via de middelen van de techniek nog met ons verbonden zijn. Heere, wij willen aan het begin van deze dienst hen ook aan u opdragen. Dan is ook in dat opzicht uw zegen niet aan deze plaats gebonden. Maar dan kunt gij ook, waar via de kerktelefoon of radio wordt meegeluisterd, daar uw zegen geven. Ja, Heere, want dat is wat nodig is. Uw onverdiende, maar uw onmisbare zegen. Want Heere, als gij deze middag ons samen zijn niet zegent, dan gaan wij straks naar huis. En dan kunnen we veel hebben meegemaakt. Maar dan is het alles voor niets geweest. Want Heere, dan was u niet in ons midden. En dan kwam gij er niet in mee. En als gij er niet in meekomt, en als gij niet in ons midden komt, dan gebeurt er niets zaligmakends. Heere, maar dan pleiten wij ook deze middag op uw belofte. Waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u daar in het midden wil zijn. O Heere, daal dan af om deze middag de schriften te openen. Want die schriften zijn zo rijk, zo diep, dat ze ons verstand verre te boven gaan. U hebt ons zoveel te vertellen, dat ons menselijk verstand te klein is om dat allemaal te begrijpen. Maar dat niet alleen. Wij zijn ook geboren met een hart dat van nature weerspannig is tegen u. Met een hart dat de dingen wel wil, wel kan verstaan, in zoverre het niet in conflict komt met onze eigen wil en met ons eigen verlangen. Wij smeken u, Heer, dat gij met uw woord nou eens al onze ja-ma's ook deze middag zult doorkruisen. En dat al onze gedachten deze middag buitenspel worden gezet. dat onze gedachten nou enkel en alleen op u en op uw woord zijn gericht. Dat onze volle aandacht wordt bepaald bij wat gij deze middag tot ons te spreken hebt. En Heere, ga dan alle rijen door. En sla niemand over. En geef iedereen deze middag het woord dat voor hem of voor haar bestemd is. Ja, ga de rijen door. Gij weet wie hier zit die vertroosting en die bemoediging nodig heeft. Die hier komt met een hart dat kan huilen. Waar aan de buitenkant het verdriet, de pijn misschien niet zichtbaar is. Maar gij weet ervan. Heere, gij weet ook die deze middag vermaning, die waarschuwing nodig hebben. Omdat wij aan het verachteren zijn in de genade. Omdat wij weer op het fundament dat u alleen, o Heer Jezus Christus, bent. Dat daar op weer gebouwd wordt. Hout, hooi, stoppelen. Dat we weer met ons eigen werk aan de slag zijn gegaan. U weet ook, die tot hiertoe zijn hart verhardt. En die uw genade niet wil aannemen. Want genade vernedert ons in de eerste plaats. Genade zet ons buitenspel. Maar als zo iemand in ons midden is, of met ons verbonden via de middelen van de techniek, dan smeken wij u. Grijp ook hem. Grijp ook haar in het hart. Opdat zo iemand niet onbekeerd, niet onverzoend, zou omkomen op weg en reis naar de eeuwigheid. Opdat zijn of haar levensdraad niet plots zou doorgesneden worden. En hij of zij niet rechtvaardig voor u kan verschijnen. Grijp dan in het bijzonder in, Heren. Ja, gij weet wat wij nodig hebben. Veel beter dan dat wij dat zelfs beseffen. Heer, scheld de Satan, die ook deze middag in ons midden zal zijn, om uw woord en de loop van uw woord te verhinderen. Zend, Heer, uw licht en uw waarheid neder, dat die ons leiden, opdat wij uw woord ten volle verstaan. Doe het. Enkel en alleen uit genade. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, wij willen deze middag de schriften openen in Numeri 16. En daarvan willen wij lezen. Iets eerder dan dat op de borden staat. Ik heb 41 tot 50 doorgegeven. Maar ik wil beginnen te lezen bij vers 36. Dus wij beginnen in Numeri 16 te lezen bij vers 36. En lezen dan het hoofdstuk uit. Korach, Datan en Abiram met hun aanhang zijn dan door de rechtvaardige straf van God getroffen. En dan gaat de Heere weer spreken tot Mozes. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: zeg tot Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, dat hij de wierookvaten uit de brand opnemen en strooi het vuur ver weg, want zij zijn heilig. Te weten, de wierookvaten van deze die tegen hun zielen gezondigd hebben, dat men uitgerekte platen daarvan maken tot een overtreksel voor het altaar, want zij hebben ze gebracht voor het aangezicht des Heren. Daarom zijn zij heilig. En zij zullen de kinderen Israëls tot een teken zijn. En Eleazar de priester nam de koperen wierookvaten die de verbranden gebracht hadden, en zij rekte ze uit tot een overtreksel voor het altaar. ter gedachtenis voor de kinderen Israël, zodat niemand vreemds, die niet uit het zaad van Aaron is, nader om reukwerk aan te steken voor het aangezicht des Heren, opdat hij niet worden als Korach en zijn vergadering, gelijk als hem de Heren door de dienst van Mozes gesproken had. Maar dat is andere daags. Murmureerde de ganse vergadering der kinderen Israëls tegen Mozes en tegen Aaron, zeggende: gij lieden hebt des Heren volk gedood. En het geschiedde als de vergadering zich verzamelde tegen Mozes en Aaron, en zich wendde naar de tent der samenkomst. Zie, zo bedekte haar die wolk, en de heerlijkheid des Heren verscheen. Mozes nu en Aaron kwamen tot voor de tent der samenkomst. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maakt u op uit het midden van deze vergadering, en ik zal hen verteren als in een ogenblik. Toen vielen zij op hun aangezichten. En Mozes zeide tot Aaron: neem het wierookvat en doe vuur daarin van het altaar, en leg reukwerk daarop. Haastelijk gaande tot de vergadering, en doe over hen verzoening, want een grote toren is van voor het aangezicht des Heeren uitgegaan, en de plaag heeft aangevangen. En Aaron nam het, gelijk als Mozes het gesproken had, en liep in het midden der gemeente, en zie, de plaag had aangevangen en onder het volk. En hij legde reukwerk daarin en deed verzoening over het volk. En hij stond tussen de doden en tussen de levenden. Alzo werd de plaag opgehouden. Die nu aan de plaag gestorven zijn, waren 14.700. Behalve die gestorven waren om de zaak van Korach. En Aaron keerde weder tot Mozes aan de deur van de tent der samenkomst. En de plaag was opgehouden. Tot zover de schriftlezing. U krijgt nu gelegenheid om in de dienst van de offeranden uw gave te geven voor de genoemde doelen. De Heere zegene u en uw gaven. En laten wij met elkaar zingen uit Psalm 78. Daarvan het derde, het 16e en het 17e vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. Zie daar Gods toren, gelijk een vuur ontstoken, zijn eer werd op hun machtigste gevroken. En vers 17, daarom deed hij in ijdelheid hun dagen vergaan, en door een reeks van felle plagen. En wat er verder volgt, Psalm 78, vers 3, 16 en 17. Gemeente, de tekst voor vanmiddag komt tot ons uit vers 46, wat de kern is van de geschiedenis die wij lezen in vers 41 tot en met 50. Onze tekst lezen wij deze middag. En Mozes zeide tot Aaron: neem het wierookvat en doe vuur daarin van het altaar en leg reukwerk daarop, haastelijk gaande tot de vergadering. Doe over hen verzoening, want een grote toren is van voor het aangezicht des Heeren uitgegaan. De plaag heeft aangevangen. Uit deze tekstwoorden komt het volgende thema tot ons. God gedenkt in zijn toren om Christus wil aan zijn ontfermen. God denkt in zijn toren om Christus wil aan zijn ontfermen. Drie gedachten. Eerste gedachte, de rechtvaardige straf. Tweede gedachte, de verzoening gewezen. En de derde gedachte, de verzoening gegeven. Dus God gedenkt in zijn toren om Christus wil aan zijn ontfermen. De rechtvaardige straf, de verzoening gewezen en de verzoening gegeven. Gemeente, als van Adam in Genesis 5 vers 3 staat dat hij een zoon krijgt, dan gewint hij een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. Dat is een zoon, een kind van na de zondeval. En dat betekent een kind dat het in het diepst van zijn bestaan is aangevreten door de zonde. En als wij dit met elkaar zeggen, dan zeggen we misschien ook wel onmiddellijk, Efeze 2, inderdaad, dood in de zonden en de misdaden. En misschien dat u of jij er wel achteraan denkt en zegt, dat betekent dat ik van nature onmachtig ben om de Heere te dienen. Misschien dat je er ook wel achteraan denkt. En wat ik niet kan, dat hoef ik ook niet te doen. Maar in Efeze 2 is dat nog iets. Dood in zonde en misdaden waarin gij eertijds gewandeld hebt. Dood in zonde en misdaden, dat betekent niet niets kunnen, maar dat betekent heel veel doen. Namelijk wandelen in de zonde, namelijk doen waar je zelf zin in hebt. Geen God, geen gebod, geen wet boven je. Een voorbeeld hiervan zien wij in onze tekstgeschiedenis. We hebben met elkaar een klein stukje van de vorige geschiedenis gelezen. En dat is een huiveringwekkende geschiedenis. U moet deze vanmiddag, het uitgaan van deze dienst, nog maar eens lezen. Korach, Datan en Abiram, die Mozes en Aaron uitdagen. Maar als we de tekst goed lezen, tekstgedeelte goed lezen, dan dagen ze de Heere uit. Dan zeggen ze, Heer, het is niet rechtvaardig dat wij hier boven de 20 allen zullen sterven. Totdat deze hele generatie van boven de 20 uitgeroeid is. En alles wat de Heer heeft ingesteld en alles wat de Heer bevolen heeft, zijn leiding, stellen ze ten diepste ter discussie. En in hun verblinding gaan ze maar door en gaan ze maar door. En de Heere komt met zijn huiveringwekkende oordeel. Hij schept wat nieuws. De aarde opent zich. Datan en Abiram. En mogelijk dat Korach er ook nog bij is. Worden levend met allen die zich graag aan hen wilden blijven verbinden. Verzwolgen door de aarde. En 250 mannen die met hun eigen reukwerk naderen voor het aangezicht des Heeren, worden in een ogenblik verteerd door het vuur des Heeren. En het volk vlucht weg. Dat de aarde ons ook niet verslinde. Deze geschiedenis is zo diep, zo huiveringwekkend, dat we er eigenlijk met ons menselijk verstand altijd te makkelijk over praten, over preken. Deze geschiedenis maakt duidelijk hoe diep de Heer opstand tegen hem, hoe ernstig hij dat neemt. En ten diepste wat er eigenlijk in het geding is, is de dienst der verzoening. Want die wijzen ze ten diepste af. De Heere neemt dit zeer ernstig. En dan zijn wij begonnen te lezen van Mozes. Tegen Eliazar moet zeggen. Pak nou die wierookvaten van die 250 mannen. Maak er platte platen van en doe die rondom het brandofferaltaar. Opdat Israël leert nooit meer op deze manier tegen de Heer in opstand te komen. Om niet met eigen werk voor het aangezicht van de Heer te komen. Het volk heeft alles gezien. Het volk heeft mogelijk ook gezien hoe die platen, hoe die wierookvaten tot platte platen werden gemaakt. En hoe die rondom het brandofferaltaar werden gemaakt. Ze hebben gezien, dit is het overblijfsel van dat huiveringwekkende oordeel. Dat wij met onze eigen ogen hebben gezien. De gebeurtenissen zijn diep ingeslagen. Tot dat ze er een nacht over hebben geslapen. Van die nacht heeft blijkbaar bij dat hele volk Israël alle herinneringen weggevaagd. Want de volgende dag, en daar begint onze tekstgeschiedenis, staat het volk weer voor Mozes en Aaron. Gij, lieden, hebt des Heeren volk gedood. Mogelijk dat er iemand zegt, onbegrijpelijk. En in zekere zin is dit waar. Als we het iets in een bredere context zetten, niet alleen nummer 16. Maar laten we even zeggen vanaf nummer 12. Dan heeft het volk niet één keer, maar wel verschillende keren gezien hoe de Heere torent over opstand tegen hem. Miriam wordt meelaats. Ze mogen in nummer 14 het land niet intrekken. En tenslotte hebben ze dat oordeel over Korach, Datan en Abiram gezien. Steeds straft de Heer opstand tegen hem. Steeds zegt hij, als je mijn leiding niet kan dulden, dan kom ik met mijn toren. Maar het heeft blijkbaar geen blijvende indruk gemaakt op dit volk Israël. Zij bekeren zich niet. In zekere zin is dit onbegrijpelijk. Maar gemeente, in zekere zin is dit ook niet onbegrijpelijk. Ik hoop het. Dat u toch zegt, ja, op een bepaalde manier kan ik het toch begrijpen. Als u uw eigen hart, dat verdorven hart waarmee u van nature geboren bent, kind. Dan weet u dat wij allen dood in zonde en misdaden zijn. En dat betekent dat wij door het scherpste oordeel of door het diepste liefdesaanbod ons niet laten bekeren. En dat is geen noodlot, dat is diepe schuld. Hier Israël, Israëls berouw, het was als een morgenwolk die overdrijft. En het lijkt heel wat op die dag dat Korach en Datan en Abiram vergaan. Maar de angst en het berouw van Israël blijken geen wortel te hebben. Laten we vanmiddag maar naast deze dwaze Israëlieten gaan staan. Met ons eigen hart. Omdat de schrift eerlijk tegen ons zegt. Ieder is met zo'n dwaas, zo'n onbekeerlijk hart behept. En daarom is het ook nodig. Dat in de prediking de noodzaak van wedergeboorte gepredikt en beseft wordt. Dat het gezegd wordt. Willen we nou van dat hart verlost worden, dan zal er van boven vandaan ingegrepen worden. En gebeurt dat niet, dan kunt u de bewogen de kerk uitgaan. Dan kunt u zelfs in tranen de kerk uitgaan. En u kunt onbewogen de kerk uitgaan. En u kunt naar de meest zware oordeelsprediking buiten, lachend voor de kerk staan. Maar zolang u en jij de prediking aanhoren zonder wedergeboorte, doet de prediking geen kracht tot zaligheid. Misschien dat je zegt, dan kan ik achterover gaan leunen, dan moet ik maar afwachten. Totdat de Heer het me geeft. En als de Heer het me geeft, dan kan het pas gebeuren. Nee. Is het jouw ernst geworden? Dat de Heer van boven moet ingrijpen, wil er iets zaligmakends in uw leven gebeuren? En dat u anders door eigen schuld verloren gaat. Het is niet Gods schuld als u verloren gaat. U kunt niet straks voor hem staan en zeggen, ja, ik ben hier wederom geboren door u, dus ik kon er ook niks aan doen. Bent u hier biddend gekomen te smeken. Of er nou vanmiddag ook een woord persoonlijk mocht bij zijn voor u, voor jou, een woord om mee te nemen de nieuwe week in. Of dat woord, en zo spreekt de Bijbel erover, dat een onvergankelijk zaad van de wedergeboorte is, die wedergeboorte ook bij u, bij jou zou mogen bewerken. Want het woord heeft in zichzelf wederbarende kracht, zo spreekt de schrift erover. Kunnen woord en Heilige Geest uit elkaar gaan trekken en zeggen, ja, als de Heilige Geest er niet in meekomt, dan... Nee, het woord zelf is krachtig tot wedergeboorte. Het is zo vanmiddag in Gods huis gekomen. Ook voor mij, Heer, een woord tot redding, tot zaligheid. Een woord tot opscherping, een woord tot vertroosting. Als u nog zegt, ik ken geen genade deze middag. Is het u dan nood dat u vanuit uzelf ook niet zaligmakends kunt aannemen? En als dat vanmiddag nou nog geen nood is, en als dat nog nooit nood is geworden, en u maar rustig voortleeft, dat het dan vanmiddag nog nood zou worden. Want dit onbekeerlijke Israël, met een besneden voorhuid, maar met een onbesneden hart, met een onbekeerlijk hart, wordt niet verontschuldigd door hun onmacht om te begrijpen dat wat ze nu tegen de Heere doen, dat dat niet kan. En daarom komt de Heere met zijn rechtvaardige straf. Voor de tweede keer in nummer 16 verschijnt de heerlijkheid des Heeren op de tent der samenkomst. We zouden het eerbiedig bedoeld zo voor kunnen stellen. De Israëlieten stelden zich voor dat God in het heilige der heiligen woonde. En als het ware voor de tweede keer in dit hoofdstuk komt de Heere uit dat heilige der heiligen. Komt hij op die tent, de heerlijkheid des Heeren verschijnt. Ter bescherming van Mozes, ter bescherming van Aaron. En dan gaat de Heere spreken. Mozes, Aaron, maak u op uit het midden van deze vergadering. En ik zal dit volk verteren als in een ogenblik. Zonde tegen de Heeren kan niet ongestraft blijven. En Mozes die beseft in dat ogenblik dat het oordeel van God ten volle besloten is. En Mozes die buigt onder dat oordeel. En dat is vrucht van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in ons hart werkt, dan zien we het oordeel van God komen. En dan zeggen we, uw doen is rein, uw vonnis, gans rechtvaardig. Als de Heilige Geest in ons hart werkt, dan gaan wij Gods woord heel anders lezen. Dan buigen we voor dat woord, ook als dat woord ons aanklaagt. Ook als dat woord precies het tegenovergestelde zegt van wat wij graag willen. Als de Heilige Geest in ons leven gaat werken, dan gaan we de Bijbel precies tegenovergesteld lezen als dat we hem altijd lezen. Gemeente, wanneer de Heer in onze tekstgeschiedenis met het oordeel, met die rechtvaardige straf komt, dan blijkt de vrucht in de toestand van het hart. Het volk Israël is één brok verzet tegen de leiding van de Heer. Zelfs nadat ze dit huiveringwekkende oordeel van de Heer hebben gezien, willen ze zich nog niet neerleggen bij de leiding van de Heer. Willen ze zich niet neerleggen bij het feit dat die boven de 20 zijn, allemaal 4 mannen uitgezonderd in die woestijn zullen sterven. En dat is ten diepste ook de opstand van Korach, Datan en Abiram. Zij willen zich er niet bij neerleggen. En het volk sluit zich de volgende dag er gewoon weer bij aan. En zegt, gij hebt des Heeren volk gedood. Nog wil het volk zich rechtvaardigen tegenover God. En nog God de schuld geven. En God komt erover met zijn rechtvaardige toren. Die het ziet, is Mozes. Ziet u het ook? zoals u hier vanmiddag in de kerk gekomen bent. Hoe is dat nou bij ons? Bent u het ermee eens dat zoals u van nature bent, dat de Heer u moet straffen? Bent u het ermee eens dat als er niets in uw leven gebeurt, dat God dan met zijn oordeel moet komen? Maar laten we het breder nemen. Niet alleen over uw eigen leven, maar ook over het leven van de mensen om ons heen. Over de Nederlandse regering, over ons Nederlandse volk. Als we de kranten van de laatste maanden erbij pakken. Mijn vrouw heeft het eens gedaan en alles eruit geknipt wat nou gericht is tegen het christelijk geloof. Ze kwam tot een hele stapel. Het lijkt wel of sinds het aantreden van de nieuwe regering, de Nederlandse regering, met instemming van het volk, want ze zijn door het volk gekozen, zich drukker maakt over de vraag hoe we nou alle christelijke overblijfselen zo snel mogelijk kunnen opruimen, dan de vraag hoe we de economische crisis te lijf kunnen gaan. Laat staan dat ze zich druk maken over de geestelijke crisis van ons land en volk. De crisis waar ook de kerk in Nederland in verkeert. Of zegt u dat de kerk in Nederland bloeit? Weet u waar geestelijke bloei aan te herkennen is? Aan berouw en aan schulderkentenis. Aan gebogen knieën, aan de belijdenis. Wij hebben gezondigd. Geestelijk groeien is altijd in de diepte. Waar de wortels van het geloof uitgeslagen worden in Christus. Geestelijke groei is niet groter worden. Zo wordt het helaas door sommigen wel voorgesteld. Geestelijk groeien, dan ga je in de hoogte, dan word je jezelf sterker en krachtiger. En dan worden we alsmaar zwakker. Zwakker in eigen oog. Dan gaan we niet zeggen, ik zondig nog maar incidenteel. Nee, dan komen we erachter, ik ben structureel zondaar. Ik blijf structureel zondaar. En ik kom mijn gehele leven niet verder dan een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. En waar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid is, daar is een groot overblijfsel van ongehoorzaamheid. Maar dit is niet het enige. Geestelijke groei doet ook zien hoe vaster wij onze wortels mogen uitslaan in het fundament Christus. Dat wij om Christus wil in de ogen van God volkomen rein, volkomen rechtvaardig, volkomen heilig zijn. Geestelijk groeien in steeds meer rusten in Christus. Wordt dat in onze tijd gevonden? Of zijn we zelf aan het werk? Gemeente, in onze tekst breekt het rechtvaardige oordeel over Israël los. Wanneer breekt het over Nederland los? Als we echt nagaan waar ons Nederlandse volk mee bezig is, dan maakt ook Nederland zich rijp voor dat oordeel. In onze tekst breekt die rechtvaardige straf los. En de Mozes die beseft het. En Mozes gaat op zijn aangezicht samen met Aaron. En Mozes, hij beseft, er moet hier iets gebeuren. En hij geeft Aaron de opdracht waarin hij naar de verzoening wijst. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, de verzoening gewezen. Daar liggen Mozes en Aaron voor de Almachtige, de Toornende. Die God die rijk is in barmhartigheid en genade, in goedertierenheid en in ontferming. Die God komt nu met zijn rechtvaardige toren. Verteren. Mozes gaat geen voorbeden meer doen, zoals die keren daarvoor. Hij gaat niet meer in gesprek met de Heere. Hij zegt niet, Heere, gedenk aan uw verbond, gedenk aan uw trouw, gedenk aan uw woorden. Mozes beseft blijkbaar, dit heeft geen zin meer. Nee, we horen hem de instructie geven. Aaron, neem het wierookvat, doe vuur daarin van het altaar. Leg reukwerk daarop. haastelijk gaande tot de vergadering. Doe over hen verzoening. En dan moeten we beseffen dat dit niet zomaar een instructie is die Mozes geeft. Want in de tempeldienst komt het er zeer nauwkeurig op aan. Dat weten we bijvoorbeeld uit de geschiedenis, zoals in Leviticus 10. Maar de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, in hun ijver voor God vreemd vuur brengen. En vuur komt van de hemel en verteert deze twee zonen, die het absoluut niet verkeerd hebben bedoeld. Maar het is niet volgens de voorschriften van de Heer. En dat zien we ook met die 250 offerende mannen. Neem het wierookvat, zegt Mozes. Dan gaat het om het privébezit van de priester. Dat was volgens Hebreeën 9 vers 4 een gouden vat. En een priester kon alleen met zijn eigen wierookvat voor de Heere naderen. En verder zegt Mozes, doe vuur daarin. Doe vuur daarin van het altaar. En dit is het meest belangrijke element. Want vuur van het altaar betekent vuur van het brandofferaltaar. Omdat het reukofferaltaar in de grondtekst altijd helemaal uitgeschreven reukofferaltaar wordt genoemd. Als er gesproken wordt over altaar, dan is dat het brandofferaltaar. Dat betekent dat het reukwerk gevoed wordt door het vuur van het brandofferaltaar. Dat betekent dat het reukwerk wordt gevoed door die plaats waar dagelijks de verzoening plaatsvond. Waar dagelijks offerdieren werden verbrand als vooruitwijzing naar de verzoening die eenmaal komen zou. En het wijst ook nog naar iets anders. Want vuur van het altaar werd eenmaal in het jaar ook aan het reukwerk toegevoegd. Namelijk bij de grote verzoendag. Als Mozes heel snel zegt, doe vuur daarin van het altaar. Dan verwijst hij naar dat altaar waar de verzoening plaatsvindt. En van waaruit eenmaal in het jaar het reukwerk ook verzoend werd. Dat vuur dat de Heere zelf had ontstoken. En tenslotte doe reukwerk daarin. Reukwerk gemaakt. Precies volgens de instructies van de Heere. Gemeente, waarom zijn deze details nu zo belangrijk? Omdat Mozes in dat ene vers aan Aaron opdracht geeft. En daarmee verwijst naar die enige weg. Die enige weg waardoor er nog verzoening mogelijk is. Die enige weg die in de volheid van de tijd een persoon is geworden. Want het reukwerk op zichzelf kon niet verzoenen. Het kon alleen dan verzoenen wanneer het vuur genomen was van het brandofferaltaar. Het reukwerk is een verbeelding van wat de Heere aangenaam is. Namelijk de toewijding aan Hem en het gebed. Een aangename geur. Die uit vrije en eenzijdige ontferming de toren van de Heere stilt. Vuur op het brandofferaltaar ontstoken. Ga daar nou mee die vergadering in en doe daarmee verzoening. Omdat Mozes weet dat vuur van het brandofferaltaar, dat zal de Heer niet afwijzen. Want dat is de weg waarin hij zelf had bevolen dat de zonden verzoend zouden worden. Gemeente, met eerbied gezegd, beveelt Mozes aan Aaron, zo te handelen dat de Heer heilig klem wordt gezet. Dat hij zijn toren moet stillen. Dat zij zijn wraak er niet moet doen. Dat hij van de rechtvaardige straf moet afzien. Want in de geopenbaarde wil is God klaar met dit volk Israël. Maar Mozes is nog niet klaar met dit volk. Mozes blijft verbonden aan dit volk. Kan de ondergang van dat volk niet aanzien. Maar let u op, Mozes gaat niet in onderhandeling met de Heer. Wat over de rechtvaardige toren van God valt niet te onderhandelen. Hij gaat ook geen voorbeden meer doen. Maar blijkbaar ziet hij het heeft geen zin meer. Want een grote toren, zo lezen we in ons tekstvers, is van voor het aangezicht des Heren uitgegaan. De plaag heeft aangevangen. Hij ziet nog maar één weg. En die ene weg die er nog is, die ene mogelijkheid tot verzoening, die wordt gezocht, die wordt gevonden, die wordt bevolen door Mozes. Omdat Mozes de Heere toch niet vrij kan laten. Omdat hij in die enige weg de Heere nog tot genade probeert te bewegen. Met de middelen die de Heere zelf heeft gegeven. En daar moeten we vanmiddag de vinger bij leggen, hoe dat in ons leven is. Ons eigen leven daar persoonlijk op onderzoeken. Als wij naderen tot God. Als wij naderen voor God. Als wij de Heere heilig proberen te bewegen. Doet u dat? Is dat dan met middelen die wij hebben verzonnen? Of is dat met de middelen die hij zelf heeft gegeven? En met eerbied gesproken. Het verschil tussen de middelen die wij aanbrengen. En de middelen die de Heere geeft. Dat is niet het verschil tussen meer of minder effectief. Het is het verschil tussen hemel en hel. Het is het verschil tussen gunst of toorn. Tussen verzoening of vervloeking. Want al op onze kan niet bestaan voor God. En we kunnen proberen om de Heere te bewegen. Door te zeggen, ja, maar ik ben toch iemand die mijzelf heeft bekeerd. Ik ben van een zondig mens naar een net kerkmens veranderd. En ik ben ernstig in bidden. En ik ben ernstig in bijbellezen en in kerkgang. Ik ben heel ijverig bezig met de dingen van de Heer. En dan menen we, door dit of dat te doen, kan ik de Heer nog wel bewegen. In het kerkelijk leven kunnen we datzelfde doen. Proberen een wederkeer van God te forceren door een echte gemeente te zijn. Door veel bezig te zijn voor de Heer. Veel ernst, veel gebed. Grote plichtsgetrouwheid. Dat zijn goede dingen. Maar we kunnen de Heer er niet mee bewegen. Want als we iets van onszelf voor de Heer aandragen, dan zegt God, zet God er een grote streep doorheen. Dan zet hij de woorden vervloekt, toren, ten eenenmale ongeschikt daaronder. Het kan zelfs zo zijn dat we in ons persoonlijk leven de ernst van de situatie beseffen. De ernst van ons persoonlijk leven. Omdat wij onszelf hebben leren kennen als zo'n opstandig Israëliet. De ernst van het kerkelijk leven. Omdat het zo dor en lauw en ingezonken is. De ernst die we dagelijks in de kranten lezen. Ons Nederlandse volk vervreemdt zich meer en meer van de Heere. Tart en tergt hem meer en meer door openlijke zonde goed te keuren. Maar wanneer wij de Heere niet benaderen in die ene weg, dan blijft alles vergeefs. En dan blijft de toren van God. Wat Mozes hier doet, is de Heere met die ene weg klem zetten, heilig klem zetten. Die ene weg van de verzoening. En dit brengt ons bij de derde gedachte, de verzoening gegeven. Want gemeente, de toren van God wordt gestild en de plaag stopt. De Heere geeft uit vrije genade de verzoening. En tegelijk geldt ook, de weg die Mozes aan Aaron wijst, die kan de Heere niet afwijzen. Dus kan hij die niet afwijzen? Nee, die kan hij niet afwijzen. Weet u waarom hij die weg niet kan wijzen? Reukwerk met het vuur van het brandofferaltaar. En wierook naar zijn instructies bereid. Het zijn een afschaduwing. Een afschaduwing van het offer. In de volheid van de tijd. Het brandoffer. Dat toch de kern is ten diepste van wat Mozes hier beveelt. Wijst vooruit naar hem met een hoofdletter. Die zich zou gaan geven tot een verzoening. Tot een volkomen verzoening voor alle zonden. Het vuur van het brandoffer laat zien dat het reuk uit het wierookvat ten diepste is aangestoken met het werk van Christus zelf. Want wanneer de Heer onder het oude verband dat altaar zag roken, dan zag hij vanuit de eeuwigheid reeds vooruit naar het moment dat hij zijn zoon, dat de zoon zichzelf zou gaan geven tot het brandoffer, waarin hij niet is verteerd. En het reukwerk van het oude verbond is een afschaduwing van het gebed. Openbaring 8 vers 3 zegt het zo. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Nieuw Testament is de weg die Mozes wijst. Het gebed dat enkel en alleen gegrond is op Christus offer, op Christus werk, op Christus verdiensten. En die weg wordt niet afgewezen. Waar Mozes in de weg de Heere heilig klem zet met het offer van de verzoening, daar laat God zich in zijn toren overwinnen om zich te ontfermen, om de plaag toch staande te houden, om het getal van de gedoden te beperken tot 14.700. Niet het hele volk wordt uitgeroeid, hoewel dit de rechtvaardige straf zou zijn geweest. Gemeente, wanneer wij achter dit vuur uit onze tekst het vuur van het brandofferaltaar Christus zien oprijzen, dan moeten wij beseffen dat de Heere tegen de allerhoogste prijs met zondaren verzoend is. Dat de rechtvaardige toren over de zonde, de rechtvaardige straf op de zonde zo groot is, dat die alleen betaald heeft kunnen worden met het bloed van Gods eigen lieve Zoon. Dat die plaag waarover onze tekst handelt niet verzoend kon worden door rituelen en ceremonieën van het oude verbond op zichzelf. Maar dat die vooruitwijzen naar Christus. En of Mozes hier in detail van heeft geweten, dat weten we niet. Mozes heeft slechts die schaduwdienst geopenbaard gekregen. En die schaduwdienst wijst hij aan de Aaron. Maar de Heere ziet dan al het offer van zijn eigen zoon aan. Mozes grijpt de Heere aan in die weg die hij onder de schaduwdienst gewezen heeft gekregen van de Heere. En in de volheid van de tijd is dat het bloed van Gods eigen lieve Zoon dat de ernst van de zonde laat zien. Dat de vreselijke toren van God tegen de zonde laat zien. Dat laat zien wie niet schuilt achter dat bloed van Christus, die zal eenmaal tot in eeuwigheid geplaagd worden. Gemeente, de ernst van dit hele hoofdstuk van onze tekstgeschiedenis. De ernst dat 14.700 Israëlieten in hun zonde zijn gestorven, moet ons aansporen om ernst te maken met het onderzoek naar de zonde in ons leven. Misschien dat het zo is, en ik hoop dat het van niemand geldt, dat we nog nooit de toevlucht hebben genomen tot dat bloed van Christus. Dat wij nog nooit als een totaal machtelozen, een totaal verlorene aan de voeten van de rechtvaardige God terecht zijn gekomen. Als dat nou zo is, onderzoek uzelf dan. Onderzoek jezelf dan. Of je werkelijk meent dat jij in jezelf voor God kunt bestaan. Want Israël deze middag wordt ons getekend als een volk dat tot het einde toe bleef volharden in de zonde. En voor 14.700 mensen was het einde genadetijd. Wij zijn zo snel geneigd om deze geschiedenis maar vanuit het einde te lezen. De plaag werd opgehouden. En we gaan de kerk uit met een gerust gevoel. God ontfermt zich nog om Christus wil. Want ook dat Israël, dat God tot het uiterste tergde, verkreeg via Mozes genade. Er is nog genade, jazeker, er is nog genade. Maar toch, voor 14.700 was het te laat. Dan laten we het veel scherper stellen. Als er nou over de hele wereld maar één in de aankomende week zou sterven. En u zou diegene zijn. En u zou geen genade kennen. Dan zou het voor u persoonlijk te laat zijn. Maar ook als wij persoonlijk wel kennis hebben gekregen aan de genade. Als dat wonder ons is opgegaan dat wij in het bloed van Christus volkomen verzoening van al onze zonden hebben gevonden. Dan moeten we ook blijven zoeken naar de zonde in ons leven. Naar die zonden die opgeruimd moeten worden. Niet om daarmee aangenaam te worden voor God. Want in Christus is ieder van zijn kinderen aangenaam voor God. Maar we moeten wel de zonde opruimen, omdat het God de Vader en God de Zoon alles heeft gekost. Het kostte de Vader zijn Zoon, het kostte de Zoon zijn leven. Gemeente, maak jij al ernst met een leven waarin je volkomen aan de Heere bent toegewijd? Die toewijding waarvan het reukwerk een afschaduwing is, samen met het gebed, gefundeerd in het offer van Christus, maakt u daar haast mee. Als dat zo is, dan kan er voor de zonde geen plaats meer zijn. Dan worden wij bidders, zoals Mozes en Aaron. Dan werpen ook wij ons neer voor de Heere. Hoe dan? In de rouw en in boete. Omdat wij de Heere vertorend hebben door onze zonde. In berouw en in boete. Omdat ook de kerk in Nederland de Heere heeft vertorend. Door lauwheid en dorheid. In berouw en boete. Over wat er gaande is onder ons land en onder ons volk. Ja, maar zegt iemand, wacht even. Ik hoef toch geen berouw en boete bij de Heere te brengen voor de zonde van anderen. Voor de zonde van land en volk. Dat is typisch een antwoord van onze individualistische tijd. Ik lees in Daniel 9 het gebed van Daniel. Daniel, van wie wij in dat hele Bijbelboek geen enkele zonde kunnen lezen. En als ze hem ten val willen brengen, in Daniel 6, Daniel in de leeuwenkuil, dan zeggen ze, als wij deze man ten val willen brengen, dan kunnen wij maar één wijze vinden. En dat is via het trouw dienen van zijn God. Daniel, we lezen geen enkele zonde van deze man in dit Bijbelboek. En dan gaat deze Daniel bidden. En wat bidt hij dan? Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij hebben gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. Wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten. Hoort u het? Wij, ik, Daniel, sluit me helemaal in bij de zonde van mijn godsdienstige volkgenoten. Ik heb met hen gezondigd. Wij hebben gezondigd, bovendien. En dan keren we weer terug naar onze geschiedenis, doet Mozes niet anders. Hij werpt zich in totale onderwerping neer voor de Heere, samen met Aaron. Omdat hij beseft, de Heere torent verschrikkelijk. Beseft u het? Besef jij het? Ik, om bij mezelf te beginnen. Wij allen zijn zo het besef van de heiligheid van God kwijt. En daarmee ook het besef van onze onheiligheid. Terugkeer naar de Heer. Wedergeboorte, bekering. Breng er naast allerlei andere vruchten al deze vrucht teweeg. Dat wij steeds meer gaan zien hoe heilig de Heer is. Hoe onheilig ik ben. Dat wordt dagelijks verdiept. Dan zijn wij over onszelf niet tevreden. Een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis. Om het u voor te houden. U moet uw eigen gemeente daar maar eens aan spiegelen. In 1843 vond er de Great Disruption plaats in Schotland. Een groot aantal bevindelijke predikanten konden toen niet langer meer in de staatskerk blijven. Want toen werd de zogenaamde patronaatswet van kracht. De kerk kwam nog meer onder wereldlijke regeringen te liggen. En hieruit ontstond de Free Church of Scotland. Gemeentes en predikanten kwamen in die tijd letterlijk op straat te staan. In een tijd waarin grote opwekkingen plaatsvonden. Waarin zeer vele mensen tot geloof kwamen. Ze kwamen buiten de kerk te staan. Maar zelfs buiten hun huizen. En ze hadden geen dak boven het hoofd. Sommige gemeentes hebben jarenlang, zomer en winter, in de buitenlucht vergaderd. Een tijd van grote opwekking. En dan gaat deze gemeente, deze kerk, haar eerste synode houden. Een kerk waarin veel bekeringen plaatsvinden. Vele mensen door de Heer Jezus Christus worden opgezocht. Vele de Heer Jezus mogen leren kennen als hun persoonlijke borg en zaligmaker. de Free Church of Scotland, een kerk van grote bloei. En op de eerste synode van deze kerk, 1 januari 1844, stellen ze 3 onderwerpen aan de orde. In de eerste plaats, bevordering van het geestelijk leven. Daar waren ze blijkbaar nog niet tevreden over. In de tweede plaats, de evangelisatie. Hoe bereiken wij de mensen buiten de kerk? En in de derde plaats, Gods bestraffing tot ons. En dan aan het begin van deze synode staat een zekere David Brownlap. In een tijd waarin velen zich verootmoedigden voor de Heer. Waarin velen helemaal afzagen van zichzelf om het in Christus alleen te vinden. Waar gaat deze man over preken? In deze preek gaat hij 1 lange oproep doen tot bekering. Van alles wat er nog niet deugt in het leven van die gemeente. Dat is werkelijk geestelijk leven. Werkelijk geestelijk leven vindt alles in de Heer en is nooit tevreden over zichzelf. En als wij onze tekstgeschiedenis naast deze kerkgeschiedenis plaatsen. De toestand is totaal verschillend. Want aan de ene kant zien wij mensen die volkomen toegewijd zijn aan de Heer in Schotland. En hier zien wij een opstandig volk van de Israëlieten. Maar de uitwerking is hetzelfde. Mozes en Aaron komen uitgestrekt voor het aangezicht van de Heere te liggen. En zij grijpen de Heere aan. In die enige weg die hij zelf heeft gegeven. Mozes nam de zonde ernstig. En Mozes zocht de Heere in de weg die hij zelf had gegeven. Er is maar 1 weg om tot God te naderen. 1 weg waarvan hij zegt, in die weg zal ik het gebed niet afwijzen. De weg van het bloed van zijn zoon. Daarom zegt de Hebreeënbriefschrijver, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Mozes in het Oude Testament deed dit. En hij verkreeg genade voor dit volk. Hoeveel te meer moeten wij dit als kerk van het Nieuwe Testament doen. Nu de troon der genade vrijelijk geopend is. In het Oude Verbond mocht 1 persoon 1 in het jaar naderen tot de troon der genade. Dat was de ark. Voor de rest bleef die verborgen. Maar in Christus is 365 dagen van het jaar voor iedereen op de hele wereld die weg naar de troon van zijn genade geopend. Die is ten volle geopend om voor uzelf genade af te smeken. Om voor de kerk genade af te smeken. Om verlevendiging voor de kerk af te smeken. Om voor ons land en ons volk genade af te smeken. En de Heere zal horen als wij hem aangrijpen in die ene weg die hij zelf heeft gegeven. Namelijk ons werpen op Christus offer, op Christus bloed, op Christus verdiensten alleen. Onze geschiedenis eindigt met de woorden. En de plaag was opgehouden. De Heere liet zich tot ontferming bewegen. En de Heere laat zich nog tot ontferming bewegen. In die ene weg, die ene persoon, de Heer Jezus Christus. Wie hem vindt, wie door hem tot God gaat, die verkrijgt het leven. En die verkrijgt het niet alleen, die heeft het leven. Het leven tot in eeuwigheid. Om de drie enige God eeuwig te loven. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar zingen van Psalm 79, het 4e vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt, Psalm 79, het 4e vers. Laten wij danken en voorbeden doen. Heere, zo zijn wij ook aan het einde van deze tweede dienst, op deze uw dag gekomen. En wij zeggen uw naam hartelijk dank, dat wij nog in vrijheid bijeen mochten komen, om uw woord met elkaar te overdenken. En Heere, wij bidden u, ga met ons mee, nu wij weer naar huis gaan. Ga met ons mee, nu nog een zondagavond is, maar en morgen weer de nieuwe werkweek is. Waarin elk van ons geroepen wordt, of om naar school te gaan, of om ons werk te doen. Heere, ga met ons mee, met uw woord. Opdat wij bij voorduur gevonden worden aan uw voeten. Gevonden worden om het bij u te verwachten. Enkel en alleen in de weg van de Heere Jezus Christus. Heere, het is zo wonder dat gij die enige weg hebt geopend. Als een volkomen verzoening voor alle zonden. Als die enige weg die bij u vandaan naar ons toe is gebaand. Heere, en in die weg willen wij u belijden dat wij zondaren zijn. En dat wij een zondig hart in ons omdragen. Maar Heere, wilt gij in genade ons verder reinigen? Wil gij ons verder doen zien waar wij nog in overtreding tegen u leven? Opdat wij enkel en alleen door het bloed van uw Zoon steeds maar meer mogen afstaan van de zonde. Steeds meer mogen sterven aan ons eigen ik. En dat de nieuwe mens die geschapen is naar het beeld van uw Zoon meer en meer in ons mag opstaan. Heere, dat wij zo in deze nieuwe week ook gevonden worden. En dat anderen het ook aan ons mogen zien. Dat er genade in ons leven is. En dat wij alleen maar leven kunnen van genade. En dat wij het anderen mogen voorhouden, die genade is nou nog te verkrijgen. Dat is zo'n wonder, Heere. Want als u ons de ogen opent en wij iets van uw rechtvaardige toren zien, hoe kan het dan nog genade zijn? Ja, dat is het wonder. Omdat uw toren een vreemd werk is, maar ontferming en genade uw eigen werk. Ontferm u zo over ons persoonlijk. Ontferm u zo ook over de kerk van Nederland. Dat die weer verlevendigen mag. Dat die weer zichtbaar mag worden. Te midden van ons land en volk. Ja, om zo te zeggen, Heere. Dat de kerk in Nederland weer zo mag opstaan. Dat de mens die u niet vreest en u niet dient, er rekening mee moet houden. Heere, keer weder met uw geest onder ons land en volk. Opdat in de Tweede Kamer een boetedag uitgeschreven mag worden. En omdat die 150 Kamerleden en alle die ons verder regeren ons mogen voorgaan. Zoals Josia eenmaal het volk voorging in een boetedag. Heere, gij hebt een arm met macht en gij kunt ons land en volk dat verder wegzinkt in de zonde nog bewegen, opdat wij onze schuld gaan belijden over alles waarmee wij u getergd hebben, waarmee wij u naar de kroon hebben gestoken, waarmee wij bezig zijn het oordeel als een Sodom en Gomorra over ons af te roepen. Om in die weg, door die ene weg, het bloed van uw lieve Zoon nog genade te verkrijgen. Dat het in ons land en volk mag worden. En het ganse volk stond in het verbond. Het ganse volk keerde weder tot de Heere. Het ganse volk naderde in berouw en boete. Om in die ene weg het oordeel nog af te wenden. Keer dan eindelijk weder. En doe niet naar wat wij hebben verdiend. Maar doe naar de verdiensten van uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Ga zo met ons mee naar onze huizen. Geef ons zo kracht als wij een kruis in ons dagelijks leven te dragen hebben. Als het leven zwaar kan zijn, moeilijk kan zijn. Als er allerlei hindernissen en struikelblokken op onze levensweg gevonden worden. En daar hoeven we niet oud voor te zijn. Zegen ons als we alleen thuis komen. Als we niemand hebben om mee te praten. Als we zo graag iemand aan onze zijde zouden willen hebben. Of als er eenmaal iemand was, maar dat die ons door de dood is ontnomen. Zegen de kerkenraad aan deze plaats met haar predikant, opdat ze deze gemeente bij voorduur mogen leiden in de grazige weide van uw woord. En opdat ook zij een prikstok in uw hand mogen zijn om diegenen die nog buiten de grazige weide van uw woord wensen te leven, dwingen om in te gaan door de Heere Jezus Christus, door het geloof. Heer, hoor onze beden vanwege die ene weg, vanwege die ene naam, vanwege die liefelijke persoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Laten wij tot slot zingen van Psalm 79, nu het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden. En wat er verder volgt, Psalm 79, het zevende vers. Gemeente, ga heen in vrede met biddende hart om de zegen des Heren voor uzelf, maar ook voor allen die de Heren op uw en jouw weg plaatst. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u, zij al de eer. Amen.